Ik wil met u lezen. Ik neem u in gedachten vandaag mee naar de dierentuin. Twee dieren. We gaan er eigenlijk maar eentje goed van bekijken. Gelukkig zit hij nog gesloten, maar hij wordt straks wel losgelaten. Tegen dat hij losgelaten wordt, is de gemeente opgenomen. Maar goed, het is toch wel even goed om er aandacht aan te geven, want de Heer Jezus zelf die heeft over hem verteld en Johannes die moest dat voor ons opschrijven. Dus dan is het wel belangrijk om naar te kijken. Openbaring 13, pagina 1919 van de HSV-vertaling in de versie zoals ik hem heb. Openbaring 13, het beest dat uit de aarde opkomt. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens, als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest uit, dus beest uit de zee, voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest, wij zeggen de antichrist, aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest, dus het beeld van de antichrist, zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie het verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666. Tot zover de lezing uit Gods woord, dat hij ons wijsheid geeft om ook dit woord te verstaan. Openbaring 13. We zitten, dat hebt u wel door natuurlijk, midden in de tegenstand tegen alles wat van God is. Tegenstand tegen God zelf, tegen zijn Zoon, de Heer Jezus. Daar is een hele andere geest dan werkzaam. Duivelse, satanische tegenstand krijgt hier haar hoogtepunt. Hoogtepunt voor de Satan, maar het is wel een dieptepunt voor de mensheid. Natuurlijk, de mens zelf is daar debet aan. Zoals Adam en Eva, zo'n 6000 jaar geleden denk ik, de poort voor de Satan en de zonde wijd open zetten, zo heb ik het idee dat ook vandaag het karakter van de mens niet veranderd is en de poort voor de boze en al die gruwelijke dingen en onreine en onheilige zaken wijd open gezet wordt door mensen vandaag. Satan gaat rond, de schrift leert het, als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Er is een alternatief voor de Satan, voor zijn heerschappij. En dat alternatief, dat is de liefde van God, gemanifesteerd in Jezus Christus. De Heere God wil de mens, ons zondaren, zondige mensen, een andere toekomst geven dan het perspectief dat je krijgt wanneer je de boze volgt. De boze neemt ons het leven af, biedt hele leuke dingen aan, maar de volgende dag de kater of de verslaving. Hoe dan ook, uiteindelijk een eeuwig afgrijzen wanneer je zijn weg gaat. De Heere God neemt ons het leven niet af. De Heere God gaf in zijn Zoon zijn leven voor ons, precies omgekeerd moet toch een eenvoudige keus zijn, zou je zeggen. Hij vraagt geloof. Hij vraagt overgave, gehoorzaamheid, heiliging, toewijding, waarheid, reinheid. We weten het allemaal. Dat zijn de aspecten die je in het pakket van de boze niet tegenkomt. Bij de boze zie je onheiligheid, onreinheid. Je hoort niets anders dan leugen, boosheid, onderdrukking, geweld. U weet het wel. De uitkomsten van die twee wegen zijn zeer verschillend. De ene naar het vaderhuis en de andere naar het eeuwig vuur. Hier in Openbaring 13 zien we dus Satan op het toppunt van zijn macht en invloed. En hij manifesteert zich, hij maakt zich bekend door een paar personen. De eerste, dat is de antichrist. Beest uit de zee. Maar we gaan het over de tweede hebben, beest uit de aarde. De valse profeet. De eerste kwam dus uit de zee. Wat mogen we daaruit leren? Het gaat natuurlijk niet om een haring of een makreel, wat u op zaterdag misschien ophaalt op de markt, dat weet ik niet. Of wat lekker uit de viswinkel komt. Het gaat ook niet om een zeester of om een walvis. Sterker, het gaat niet eens om de zee. Die natte plas met zout water aan de grens westen van ons land. Ook niet de oceaan, ook niet de Middellandse Zee. De zee in de Bijbel is symbool voor de volkeren. We spreken ook van de volkerenzee. Het rumoer van de volkeren wordt dus vergeleken in de Bijbel met de golven van de zee. Dat staat in Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Er staat bijvoorbeeld: wee het rumoer van vele volken als rumoerige zeeën. Of: maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept dat zij niet tot rust komen. Vele volken stuw ik tegen u op, zoals de zee haar golven opstuurt. Het gaat om volken, om mensen, die zee. Wanneer je de profetische taal verstaat, weet je dus dat met de zee die onstuimige goddeloze volkeren van de wereld bedoeld worden. Die wild zijn, die opgejaagd ook worden, en die golven die klotsen maar heen en weer. Herkennen we dat ook niet in onze wereld? Maar waar staat dit beest uit de aarde voor? In Openbaring 12 werd ook al geschreven over de aarde en daar hadden we te maken met het volk van Israël. Tegenover die onstuimige zee spreekt de Bijbel ook over de aarde, over het land van Israël, wat vaststaat, waar vastheid is, de aarde van het beloofde land. Nou, door die twee beesten, één uit die volkerenmassa en één uit Israël, worden die gebieden, die worden met elkaar verbonden tot een eenheid. Beest uit de zee, antichrist uit een hersteld Romeins Rijk en het beest uit de aarde, valse profeet uit een eveneens hersteld Israël. Beest uit de aarde heeft een paar kenmerken. Het had twee horens als van het lam. Als van het lam. Het sprak als de draak. Zoals ik al zei, beest uit de zee, daar mogen we de antichrist in herkennen. Maar er is een twee-eenheid. Er is ook iemand die die antichrist eigenlijk bij de mensen aanbeveelt. En mensen onder diens magie brengt. Godsdiensten vandaag worden aan elkaar gesmeed. De Rooms-Katholieken en de protestanten die komen steeds dichter bij elkaar. Hè? Die 40 dagen tijd is ook een opstapje. Onder leiding van Rick Warren nemen steeds meer protestanten deel aan allerlei zaken die uit de Roomse kerk komen. De vastentijd, die 40 dagen tijd, kleuren, kaarsen, de liturgie wordt aangepast. Steeds meer begint het op elkaar te lijken. We beginnen ons ook steeds meer in die protestantse kerken aan te kleden, alsof we katholieke priesters zijn. En binnen de protestanten hoor je ook steeds meer waardering voor de paus. Ik begrijp niet waarom, maar ook het interreligieuze speelt een aspect. En nou bedoel ik niet protestant en katholiek, maar ook hindoe, islam, jodendom. Het komt steeds meer bij elkaar. En de Bijbel leert dat er een verbond gaat komen tussen die volken die op stuimige zee, Europa, herstelde Romeinse Rijk, Antichrist enerzijds, en uit Israël, daar komt blijkbaar een religieuze beweging op gang, een valse profeet. En daar komen ook alle religies bij elkaar. Ze smelten daar bij die tempel allemaal bij elkaar. Ja, ze staan tegenover elkaar. Maar er is steeds meer een roep om eenheid tussen godsdiensten. Want dan dien je de vrede. In Daniël 9, vers 27, daar zegt de profeet. Hij, dat is de antichrist. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. Daniël had geprofeteerd van 70 jaarweken, 69 zijn gepasseerd. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. Dat is de week die nog gaat komen. En in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de voleinding toe, wanneer dus de wereld voleindigd wordt, wanneer Christus komt, heerschappij zal voeren, waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Ik moest ook denken aan het droeve woord van de Heer Jezus. Dus die antichrist die zal mensen verbinden, het verbond zwaar maken. En de Heer Jezus die zegt in Johannes 5 vers 43, hij, Jezus, is gekomen in de naam van zijn vader, maar gij neemt mij niet aan, zei de Heer Jezus. Hij kwam tot zijn volk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, schrijft Johannes in het eerste hoofdstuk. Maar straks komt er één in zijn eigen naam, en die zal worden aangenomen, Johannes 5 vers 43, dat is de antichrist. En hij profeteert dat naar zijn volk, er komt iemand en die zullen jullie aannemen, maar jullie verwerpen mij. Hoe dikwijls hebben mensen zich om allerlei redenen aangesloten bij verkeerde vrienden. Hoe dikwijls hebben mensen niet gekozen tegen de Heere God. Hoe dikwijls is het ons al overkomen dat we later moesten zeggen dat we in bepaalde situaties fout hadden gekozen. Dat het niet goed was. Dan moeten we schuld belijden, vergeving vragen, het in orde maken. De Heere God is een genadig God, een barmhartig God, een vergevend God. En hij neemt ons als zijn kinderen aan. Je mag altijd bij hem terug. En hij gaat dan dingen herstellen. Nou, ook aan dit duivelse samenwerkingsverband, de antichrist en de valse profeet, beest uit de zee en uit de aarde. En dat sluit een verbond en de wereld zal daar met verbazing naar kijken en menen daar de vrede door te krijgen, maar het zal een verbond zijn met de dood. Dat heb ik niet bedacht, dat staat ook in de Bijbel, Jeremia 28, vers 18. Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden. Wanneer de voortstormende geesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden. Dat is een profetie over Israël. En Israël zal dus een verbond sluiten, nou daar had Daniël al op gewezen, en ook in Openbaring komen we dat tegen. En Jesaja noemt dat een verbond met de dood. Een verbond met de dood. Waarom? Men dacht door middel van het verbond, men zal denken, want het is toekomst, dat dat eindelijk de vrede, de rust, de welvaart, de zegen voor de wereld zal brengen. Maar pas op, gebeurt niet. De voortstormende geesel komt eraan. En dat gaat om Israël. De vijand zal Israël, de antichrist zal Israël binnenstormen. Zacharia 12, Zacharia 14 staat beschreven. 2/3 van de bevolking zal uitgeroeid worden. Ik bedenk het niet, staat in Gods woord. Die voortstormende geesel, het verbond, die beesten die in de toekomst de macht grijpen. We gaan dus kijken naar dat beest uit de aarde. En dan zien we dat hij horens heeft, ik zei het al, als van. Met de schijn van het lam. Hoeveel schijnprofeten zijn er geweest? Godsdiensten en religies moeten samensmelten. Eén groot religieus geheel moet er komen. De paus en de imam, ik heb het u geloof ik verteld, die tekenden onlangs een verdrag. En dat deed de paus nota bene in een land waar christenen ernstig vervolgd worden. Hij zei er geen letter over. Zonder schaamte zette hij zijn handtekening en kuste zijn gastheer de imam. Er schijnt dat in die klasse heel gewoon te zijn, begrijp ik ook de laatste tijd. Maar steeds wordt u verteld dat religies de oorzaak zijn van alle narigheid. Fundamentalisten, vooral die natuurlijk, zorgen voor de problemen. En wanneer je erin slaagt om de religies tot één religieus systeem te mengen, en wanneer je die dan een beetje in je hand kunt hebben, dan ben je een hoop van de problemen kwijt. En zo wordt gesteld en zo wordt er gewerkt aan een religieuze gemeenschap, een brei. Lang geleden dat ik jong was, maar toen werd er al gezongen, what we need is a great big melting pot. Misschien kennen de ouderen van u dat wel. Wat we nodig hebben is een grote pot om alles in gaar te koken. Waarom beginnen die protestanten ineens met een 40 dagen tijd, precies aansluitend op de aswoensdag van de Rooms-Katholieke Kerk? Daar zit iets achter, beseft u dat? Een gemanipuleerd christendom zal vol bewondering volgen, want het voelt allemaal goed en we beleven het zo leuk. En ook het jodendom en ook de islam, het zal één worden. Het beest heeft horens als van het lam, lijkt dus op het lam, het sprak als de draak. Weet u nog hoe de draak sprak? Vers 5 van dit hoofdstuk. Hem, de draak, dat is de duivel, werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. 42 maanden, dat is 3,5 jaar. En 3,5 is de helft van 7, zo slim zijn we gewoon met elkaar. Er komt dus nog een periode van 7 jaar die in tweeën gesplitst zal worden. Moest ook denken aan het woord van de Heer Jezus, wat de mond uitgaat, dat komt uit het hart. En dat maakt een mens onrein, dus we moeten voorzichtig zijn met wat we spreken. Nou, dit lam met die horens, die spreekt als een draak en die draak spreekt dus godslasterlijke dingen. Ze laten dus zien wat in het hart leeft. Woorden van godslastering. Het maakt een mens onrein. Hoe godslasterlijk is onze samenleving inmiddels geworden? Zo erg dat we het eigenlijk niet meer horen. Er zal een samenleving ontstaan die zo ziek is, vervuild door onreinheid, dat de mens het niet eens meer beseft en weet. Erger, ik denk dat de mensen het niet eens meer zullen zien. Wanneer je vandaag op bijbelse uitgangspunten wijst, op bijbelse normen, bijbelse waarden, word je meewarig aangekeken in het gunstigste geval. Maar niet zelden word je heftig weersproken. Het is een geest van godslastering. Al die mensen die de Bijbel naar eigen believen uitleggen en verdraaien, zij lasteren God. De Heer Jezus, Petrus, Paulus, Jacobus, Billy Graham, en op een bescheiden plaatsje wil ik er ook wel aan toegevoegd worden, die zeggen, er staat geschreven. Dat is het uitgangspunt. Er staat geschreven. Stel er nooit een vraag aan en hoorden ze, wat denk je dat er staat? Wat denk jij nou dat het betekent? Oh, zie jij dat zo leuk? Dat is een invalshoek voor gedachten die van andere zijde ingeblazen kunnen worden. En wat zijn er een dingen ingeblazen en ingefluisterd die haaks stonden op wat geschreven staat. Hebt u dat eens meegemaakt? Dat men uw woorden probeerde te verdraaien. Dan reageert u, dat heb ik nooit gezegd. En als dat gebeurt, dan doet dat pijn. Omdat men door het verdraaien van de woorden u in een verkeerd daglicht plaatst. En u dingen laat zeggen die u helemaal niet gezegd hebt. Het is mij meerdere keren overkomen op onbegrijpelijke plaatsen en momenten. Maar kunt u zich voorstellen hoeveel pijn het God doet? dat wij zijn woord verdraaien. Dat we zijn woord loslaten. Dat hij gelasterd wordt. Beide beesten leven straks in een wereld waarin dat de gewoonste zaak van de dag is. Algemeen zal zijn. Daar zullen de toonzetters zijn die Gods woord verdraaien. En het zal zo algemeen zijn dat haast niemand weet wat Gods woord werkelijk leert. Feitelijk weten nu nog maar een klein beetje mensen, denk ik, wat het woord echt leert. Die groep wordt kleiner. Horen wij bij die groep? De donkere middeleeuwen. Schrikwekkend voorbeeld. En er is heel veel nepnieuws. Hebt u van de week meegekregen dat er aangifte gedaan is tegen de NOS vanwege het verspreiden van nepnieuws? Een zwart boek met 11 onderwerpen. Bij de NOS heb je dat natuurlijk niet gehoord en gelezen. Zij zullen wel uitkijken. Maar het is wel gebeurd, bij de politie aangifte gedaan tegen de NOS. Ze discrimineert. De Joden, de christenen, de blanken. En ze boeschen Trump en dergelijke. Dan kun je van Trump van alles denken wat je wilt. Maar wij weten toch ook wel dat het af en toe niet zo zuiver is bij de nieuwsgaring. Er is nepnieuws van alle kanten. Alle kanten. Arnold Kaskens die heeft dat gedaan. Dat is een journalist. We lezen ook van macht en van grote tekenen. Een van de tekenen is het herstel dat bewerkt wordt van een ten dode getroffen antichrist. Dat beest uit de zee, politiek dier van de eindtijd die alle macht naar zich toetrekt en krijgt, die zal dodelijk getroffen worden, staat in de Bijbel. Ja, of die echt dood zal zijn, daar wordt dan over gediscussieerd. Nou, dat weten we nog niet precies. Maar door middel van wonderteken van de tweede dier, die valse profeet, zal hij tot leven gewekt worden. Nou, die tovertrucjes die herkennen we van de tovenaars van de farao. Mozes en Aaron stonden daar in de naam van God. En de tovenaars deden ongeveer hetzelfde, tot op zekere hoogte. Het demonische vandaag is in. Ekserij schijnt leuk te zijn. Ook in kinderboeken. Ik las dat zelfs christelijke scholen aan zulke dingen meedoen. Toch een aardig thema. Kinderboekenweek met horror erin. Hebt u enig idee wat uw kinderen, wat uw kleinkinderen lezen? Onze jongste zoon, dat is al wel lang geleden. Hij is inmiddels 38, zeg ik het goed? 39? 38, ja. Onze jongste zoon, lange tijd geleden inmiddels, die is een tijd angst geweest hier toen wij aan de Leverinklaan woonden en hij nog een jochie was. Hij durfde er amper over te spreken en pas na verloop van tijd, het ontging ons bijna, kwam eruit. Hij was op een verjaardagsfeestje geweest en daar werd een filmpje vertoond aan de jongetjes die kwamen om het feestje te vieren. Vol met horror, maar het had hem helemaal ontregeld. Hoeveel kinderen, onze kinderen, onze kleinkinderen, zijn er zonder biddende ouders. We verbranden onze kinderen niet, we offeren ze niet aan de god Dagon, we ze laten niet voor de god Tammuz door het vuur lopen, maar waken wij over de geestelijke gezondheid. Zou het kunnen zijn dat onze kinderen uiteindelijk toch geslachtofferd lijken? Al die leuke filmpjes, grappige trollen, maar ondertussen wordt de weg bereid voor de verleider van de beginnen. Dit beest uit de aarde doet grote tekenen. Laat vuur regenen uit de hemel. Wellicht moeten we hier het tegenhanger zien van de handelingen van die twee getuigen in Openbaring 11. Die ook vuur lieten regelen. We herkenden daarin wellicht Mozes en Elia. De bedoeling is duidelijk. De mensen worden in verwarring gebracht. Zoals de tovenaars van Egypte imiteerden ook deze personen. Een ander aspect van het beest uit de aarde, maar eigenlijk was dat altijd aanwezig, is de verleidende kracht. Het verleidt hen die op de aarde wonen. Er is een verleidende macht. Verleiding in de Bijbel ook weer, ja, ik hou het bij de Bijbel, wordt in de Bijbel een vorm van toverij genoemd. Gedachten worden gevangen genomen, worden gebonden en op iets anders gericht, iets wat onrein is. De Heer Jezus zelf heeft in zijn grote toespraak, Matteüs 24, de reden over de laatste dingen, duidelijk gewaarschuwd voor leugen en verleiding. Feitelijk begint de Heer Jezus daarmee en herhaalt het ook een paar keer. Ziet toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen in mijn naam en zij zullen velen verleiden. Dat is de reden over de laatste dingen. Dan gaat het over de laatste dingen van deze aarde. Openbaring 13 gaat over de laatste dingen, over die verleidende macht van het beest uit de aarde. En wat is er een verleiding? Vele valse profeten zullen opstaan, velen verleiden. Denk niet, dat overkomt mij nooit. Heel velen zijn ten prooi gevallen. En juist de kerk van de eindtijd, waar men het heel gezellig heeft met weet ik wat allemaal meer, maar waar het woord steeds meer dicht blijft, loopt risico. Evangelische poppodia trekken jongeren. En ik zie ze wel eens staan ze met duizenden te springen. Is dat opbouw, geestelijke opbouw? We kennen wel de zin, natuurlijk, in Hosea. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Die kennen we allemaal, Hosea 4, vers 6. Maar weet u wat daar direct achter staat? Omdat mijn volk mij verworpen heeft, verwerp ik u. Het gaat dus over verwerping van het woord. En dan gaat het niet om ongelovige mensen. Het gaat om het volk die het woord heeft, maar het dicht laat. En ik denk dat je dat mag toepassen ook vandaag in onze tijd. We hebben de gemeente, we hebben het woord, maar wat doen wij met het woord? Openen we dat woord? Bezoeken we de diensten getrouw? De Bijbelstudies, vul dat allemaal maar in. Er wordt een beeld opgericht. Ter ere van dat beest uit de zee. Dat door een zwaar verwond was en weer levend was geworden. Hè? Het wonder van het beest uit de aarde. Tegenstander van God, die bootst alles na, naaper, zei Luther al. Zo wordt in dit herleven van de antichrist de opstanding gekopieerd. Waar denkt u aan als u dit leest van dat beeld? Hè? U bent door de Bijbel heen gegaan met het lezen, u kwam ook in het boek Daniël. En dan weet u dat daar Nebukadnezar was en dat is een voorloper van de antichrist, zoals er meer zijn geweest. In onze dagen ene Adolf. En Nebukadnezar laat dan een beeld oprichten in de vlakte van Dura, Daniël 3 vers 4. En een heraut riep met luide stem, aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen. Dat is een voorloper, een type van wat in Openbaring 13 beschreven staat. Gij volken, natiën en talen, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden, dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Dat is een type van wat wij in Openbaring 13 lezen, waar er een beeld voor de antichrist wordt opgericht en de wereld zal moeten buigen. En let even eens op de functie van muziek daarbij. Alle volken en talen, het was zo'n 600 jaar voor Christus. Hier in Openbaring, hem werd gegeven aan het beeld van het beest een geest te schenken. Het tart mijn voorstellingsvermogen. Aan dode materie geest geven, dat is leven scheppen. Ik kijk nu al vol bewondering, soms ook wel een beetje met, ja, mag ik het woord, ik weet niet of dat goed is, met angst ook naar wat er wetenschappelijk en medisch allemaal al mogelijk is. Genmanipulatie, klonen. Nanotechnologie, robotica, high-tech, hè? Wij kunnen aan de computer gekoppeld worden. Hoe moet ik dit wonder van een geest geven aan het beeld begrijpen? De tijd zal leren, kan wel van alles speculeren, dat is riskant, zal plaatsvinden in die laatste jaarweek. Maar net als in de vlakte van Dura, voor dat beeld van Nebukadnezar zullen straks ook zij die weigeren voor dat beeld te buigen en te aanbidden, gedood worden. Als u dan leeft en dat beeld is daar en u moet buigen en u doet het niet, zegt de Heer Jezus, hè, want hij heeft het allemaal opgedragen op te schrijven aan Johannes. We zullen sterven, wie zijn dat? Wie zullen weigeren te buigen voor dat beeld? Bent u dat? Dat zou kunnen wanneer u niet goed luistert naar mijn preken. Nee, erger. Wanneer u niet goed luistert naar het woord van God. Dan hebt u een probleem, een groot probleem. Wanneer u niet de Heer Jezus volgt en aanneemt, dan zult u niet door hem op tijd van deze aarde worden weggenomen. En dan komt u in die periode. Ik geloof in de opname van de gemeente. Het staat gewoon in de Bijbel. Ik geloof dat de gemeente opgenomen zal worden voor die vreselijke dingen die over de aarde komen. Wanneer u Jezus Christus, wanneer jij Jezus Christus beleidt als Heer en Heiland, zul je meegenomen worden, gebracht worden in het Vaderhuis. Want wij zijn niet gesteld tot toren, schrijft de apostel. Vader, haalt ons thuis voordat de dag van Yahweh, de toren van God, de aarde zal treffen. Onbegrijpelijk dat zoveel Bijbeluitleggers menen dat dat niet waar is wat de Bijbel zegt. En dat wij wel onder het oordeel komen. Waarvoor is Christus dan gestorven? Toch om de toren in onze plaats te dragen, zodat wij vrij zijn. Als u meeloper bent, feitelijk onverschillig, dus niet wedergeboren bent, wordt u niet meegenomen naar het Vaderhuis, blijft u achter en komt u in die periode. Openbaring 6. En dan zult u moeten buigen voor het beeld. Of, en ik kan niks anders zeggen, u zult gedood worden. Het staat er gewoon. Allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En moderne theologen zeggen, ja, dat moet je niet letterlijk nemen, dat moet je geestelijk. Dat betekent namelijk, het boek Openbaring is een troostboek, het komt uiteindelijk allemaal goed, dus dat moet je niet zo letterlijk nemen. Die weg mag u kiezen voor mij. Maar ik vind hem dan dwaas. Dit betekent gewoon, wat staat er geschreven? Er staat geschreven dat allen gedood zouden worden. Maar dat is niet verkeerd. Als je in die tijd onverhoopt toch terechtkomt, omdat je nu nog een beetje eigenwijs bent, dan hoop ik dat de ogen opengaan op het moment dat het gebeurt. En je niet zult buigen, dan moet je betalen met je leven. Maar voor de eeuwigheid ben je bewaard. En dat is veel meer, veel belangrijker. Ik zou er niet op gokken. De Heer zegt in ieder geval dat wij door geloof bewaard zullen blijven voor de uren van verdrukking die over heel de aarde zal komen. Wie zullen gedood worden? Nou ja, die twee getuigen die hadden we al gehad en die 144, die zijn verzegeld, die hebben een aparte plek nog weer. Maar allen die het merkteken op de hand of op het voorhoofd niet hebben. Dus je niet dat merkteken hebt, kun je niet kopen of verkopen. Vandaag staan we op de drempel dat dit gaat gebeuren. Het is mogelijk en als het mogelijk is, gebeurt het ook. Zo is het altijd gegaan met alles wat mensen hebben bedacht. Als het mogelijk is, dan komt het. Dat was 100 jaar, 200 jaar, 2000 jaar niet te voorzien wat wij technisch nu natuurlijk kunnen. Maar het kan. Ik heb ooit gelezen, maar niet zo lang geleden, dat de huid in combinatie met een vingerafdruk gebruikt kan worden voor opslag van digitale gegevens. Dus dat de huid, in combinatie met vinger om te weten dat hoort bij jou, gebruikt kan worden voor opslag van digitale gegevens. De registratie van de totale mensheid, het staat op de stoep. Profetie wordt voor onze ogen werkelijkheid. Het verbaast me, verbijst me dat zoveel Bijbeluitleggers, want dat horen dominees toch te zijn, dit niet zien, dit niet willen geloven, laat staan de gemeente waarschuwen. We weten allemaal van de mogelijkheden van de microchip. De chip kan onderhuids worden aangebracht, een schat aan kennis en informatie van u hebben, de medische, de economische, noem maar op. De scanner kan u zo uitlezen, makkelijk. Bij rampen kunt u geïdentificeerd worden, ja, het heeft allerlei voordelen. Het is lekker vlot bij de kassa. Het probleem bij die chip is de voeding. Men heeft nu iets ontwikkeld dat opgeladen wordt door temperatuurswisselingen, moet aangebracht worden. Men heeft de meest optimale plek bedacht, ja, ik kan het niet anders zeggen, voorhoofd of rechterhand. Ik heb het niet bedacht, de Bijbel heeft het gezegd, ze hebben heel veel geld gespendeerd om te onderzoeken wat de beste plek was. Ze hadden het gewoon in de Bijbel kunnen lezen. Waar gaan we naartoe? Naar deze wereld. Maar u kunt daarvoor wegblijven. Maar komt u daar toch? Laat het niet gebeuren. Komt u daar toch? Buig niet voor dat beeld. Het kost u dan alles, maar dat is erger dan alles verliezen. Dan zult u door de personen die erover gaan wel gedelete worden. Gewist, bestand uitgevinkt. Als u niet in de pas loopt, dan bestaat u niet meer. Dan kunt u niet kopen of verkopen. Het is niet ver weg meer, het is dichtbij. Is dat nou om bang van te worden? Sommigen die vinden dat zo fantastisch, zo ingrijpend, zo bedreigend, dat ze ervoor weglopen, het wegfilosoferen, er niet naar willen luisteren. Ik weet dat mijn eigen zus, opgegroeid toch in een Maranatenclub, zei: jullie bij het zoeklicht, jullie maken de mensen bang. Ik denk, je hebt het slecht begrepen. Wij maken mensen niet bang. Wij waarschuwen. De Heer Jezus heeft veel gesproken. Hij heeft het meest gesproken over de hel. Vond hij dat nou zo leuk? Nee. Maar hij weet hoe vreselijk het is en hij waarschuwt. Neem de waarschuwingen te harte. Het ongeluk zal straks wel verstillen. U hoeft niet bang te worden. Zoals gezegd, de gemeente zal al thuis zijn, opgenomen zijn. Want wij zijn niet geborgen in de grote computer van Google of van Microsoft. Niet bij de Facebookpagina's van Tuggeman of de antichrist of de valse profeet. Maar onze namen, hoop ik, bid ik, staan toch opgetekend in het boek des levens van het Lam. Daar hoort u te staan. Staat die naam daar ook? Niet vrijblijvend van, ik geloof het wel, of ik zal wel zien. Wordt je leven gekenmerkt door waarachtig geloof, afzondering van deze wereld? Ja, het is alweer tijd, hè? Maar ik zeg het toch wel even, beest krijgen getal. 666. Stof voor de WizKids. Er moet iemand in dat getal passen, zeggen we. En de kerkgeschiedenis heeft al heel wat rekenmeesters opgeleverd die allerlei personen hebben aangewezen. De paus, dat wisten sommige volgelingen van Luther, absoluut, het was de paus. Bleef niet onbeantwoord door de Rooms-Katholieke rekenmeesters, zij wisten het is Luther. Er zijn heel wat Romeinse dictators geëerd met de titel antichrist. Nero, maar ook een Napoleon, ook een Hitler. Ook presidenten van de Verenigde Staten bleken populaire kandidaten te zijn voor het ambt van antichrist. Obama en ook Trump. Sarkozy, niet zo lang geleden in Europa. Jan van Barneveld opperde ooit, we moeten maar een verkiezing uitschrijven wie het echt is. Laten we voorzichtig zijn, want je zegt nogal iets als je iemand typeert als antichrist, hè? Als je naar iemand wijst en je zegt dat is een antichrist, dan zeg je daar zit de geest van de Satan in. Laten we voorzichtig zijn met het uitspreken ook van zulke woorden, hoe verschrikkelijk iemand misschien ook is. Maar het is een verkeerde manier van Bijbel lezen als je het op die manier doet. Het staat er gewoon. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. En dan komt het, want het getal van een mens, het is een getal van een mens. Dus je hoeft het niet te berekenen. Het wijst op de mens. Het getal van de mens van u, van mij, is 666. Je hoeft het niet eens meer te berekenen. Het wordt gegeven. Het gaat om de mens. Ideaal op school als ze zo de antwoorden erbij zouden geven bij de sommetjes. Er wordt niet gezegd dat je het moet koppelen aan een persoon. Maar het gaat om een mens. Het gaat daarom waar het met de mens, mensheid, naartoe gaat. Dat is de uitkomst van de mens. Zo zal de mens zijn. En die ene is dan de exponent natuurlijk. Maar hij wordt democratisch gekozen. We zullen allemaal voorstemmen. Tenminste, zij te zijn de tijd. Het getal 3. 666, 3 maal 6. Het getal 3 duidt op goddelijke manifestatie. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God, we hebben dat aan het begin gezegd. Die drie eenheid. Getal 3 hoort in die zin bij God, bij een volheid, compleetheid. De mens is naar Gods beeld geschapen, ziel, lichaam, geest. En wij zijn één. Wij denken wel dat wij een lichaam hebben en dat we een ziel hebben en dat we een geest hebben. Als je die dingen uit elkaar zou halen, dan valt de mens uit elkaar. We krijgen straks ook weer een verheerlijkt lichaam. Want die drie horen samen. Dus daarin lijken wij op God. We zijn naar zijn beeld geschapen. Het getal 7 wijst op volmaaktheid. God is de volmaakte drie-eenheid, als ik het zo mag zeggen. Op hem valt niets af te dingen. En wat zit er onder de 7? Er zitten 6, goed zo. De mens komt hooguit tot een 6. Bijna goddelijk gemaakt, zegt Gods woord. En Michelangelo heeft het ook getekend. Hè? Die vingers die raken elkaar in de Sixtijnse kapel net niet. We hangen eronder. 666. De Heere God heeft ook gezegd, ook aan het begin, bij de torenbouw van Babel, als de mens een eenheid is, dan is niets van wat zij denken te doen voor hen onmogelijk. Dan moet je eens goed luisteren. Hè? God zegt, als de mens een eenheid is, is er niets van wat zij denken te doen voor hen onmogelijk. En dan grijpt God in met de spraakverwarring. Want anders zouden ze in eenheid zitten, dat is ook de toren, hè? Ze willen aan God gelijk zijn. Nou, vandaag de dag is de spraakverwarring nagenoeg weggevallen. En we denken als God te zijn. We doen dat bijna goddelijk. Maar bij die 666 zit ook de zonde ingebakken. Dus dat groeit altijd mee. Wat wij kunnen, daar zit die zonde ook altijd aan vast. 666, de mens in topheid van vermogen. Maar is anti-goddelijk, anti-christelijk, is een valse geest. Beestmensen, die dierentuin, ik zei het aan het begin, ze zitten nog achter tralies. Ze kunnen nog niet helemaal vrij. Straks als de gemeente wordt opgenomen, en Paulus schrijft over de antichrist, en hij zegt, gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Dus de gemeente met de geest van God, de geest van God met de gemeente, hoe wil je het invullen? Wanneer wij van de aarde worden weggenomen, dan staan de remmen los. Een wederwereld, waar dan die beesten openbaar worden. We leven nu nog in genadetijd. Jonger of ouder, vooraan, achteraan. Je kunt je schouders over ophellen. Je kunt zeggen, die schouder die heeft het spannend gemaakt. Of je kunt er van alles van bedenken. Maar ik zeg en ik naag je uit, ga recht voor God staan. Neem dat woord serieus. En kies nu de enige weg die de goede weg is. Kies voor Jezus Christus en je zult behouden worden. Mogen de Heer ons allen op die weg leiden. Amen.